Ben je er klaar voor?
Ja, ik wel.
Oké, met sticker is de cappuccino. Die is voor jou. Hoe is je muesli bowl?
Het is een veelkoppig monster, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De man werkt fulltime, de vrouw in deeltijd. Zodat ze naast haar werk kan zorgen voor de kinderen, het huishouden en de ouders. Het klinkt als een probleem uit een vorige eeuw, maar niets is minder waar. Ook vandaag de dag is dit grosso modo de situatie, met alle gevolgen van dien. Reden voor journalist en televisiemaker Liesbeth Staats om er een boek over te schrijven. Over deze diep ingesleten patronen. Waarom vrouwen minder werken dan mannen en dat ook jouw probleem is. Daarin zoekt ze naar een antwoord op de vraag hoe het komt dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zo hardnekkig is. En ontdekt ze dat er niets minder dan een systeemverandering moet plaatsvinden om die op te lossen. Ze gaat erover in gesprek met haar redacteur Marijn Hollestelle. En dat ben ik, degene die je al kende van de voice-over. Welkom bij de Bezige Bij podcast.
Ik denk waar ik in ieder geval wil beginnen. Jij mocht eigenlijk iedere plek kiezen om deze podcast op te nemen. En nu staan we hier. Waar zijn we en waarom zijn we hier?
We staan op het parkeerterrein van een tankstation, vlakbij de A1. Ja, deze desolate plek is voor mij heel vertrouwd. Omdat in mijn werkende leven ben ik heel veel on the road geweest, onderweg. En dan was eigenlijk altijd de lunch. En als je mazzel had, niet het diner, vond plaats op zo'n plek. En liefst dan ook meteen doorrijden. Maar soms als de cameraman of geluidsvrouw of zo niet kon rijden met koffie in de hand, dan stopten we even en dan gingen we daar lunchen. Dus dit heb ik gewoon heel vaak gedaan. Koffie in de hand, raampje dicht van de auto en lunchen.
En lunchen. Het grappige is, in het licht van je boek en je serie, dat voor mij is dit een hele masculine plek. Snap je dat? Met auto's en we ruiken ook benzine. Vind jij dat ook? Ervaar je zo'n plek ook als mannelijk?
Nou, eigenlijk niet. Ik ervaar het als een hele vertrouwde plek. Ik hou ook van die benzinelucht. Ik heb er dus geen negatieve associatie bij. Ja. Ik vind het oprecht gezellig dat wij nu in een auto zitten met een lelijk uitzicht, maar wel lekkere koffie en een broodje. En dat we straks weer doorgaan. Dan gaan we op pad. Ja, nou, avonturen beleven.
Het is bijzonder knus waar we zitten en hoe we hier zitten.
Ik neem ondertussen nog een liefde bol.
Ja, neem zoveel je wil. Ja, ons contact begon toen ik jouw fantastische serie had gezien, Waarom werken vrouwen niet? Vierdelige serie. Ik was nog wel benieuwd, waar was het jou bij het maken van die serie om te doen? En wat was die serie?
Die serie begon heel erg vanuit mijn nieuwsgierigheid naar het fenomeen deeltijd werkende vrouwen in Nederland. Ik zag om me heen dat veel vrouwen niet fulltime werken. En dat een soort van zelfsprekendheid is in Nederland. Als je vrouw bent, dan werk je gewoon minder uren dan als je man bent. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar het overgrote deel van onze bevolking richt zo zijn leven in. En ik wilde echt weten hoe dat kwam. Wat is daar de achtergrond van? Zijn er keiharde argumenten voor? Of is het beter dat vrouwen minder werken dan mannen? Is het beter voor mannen dat ze veel werken en is het beter voor vrouwen dat ze minder werken? Vrouwen werken wel. Heel veel zelfs in Nederland. Heel veel vrouwen doen mee aan het arbeidsproces. Maar dan voor heel weinig uur. In Europa zijn wij de mensen, de vrouwen, die het minst aantal uren werken in een week. Hoe kan dat? Wat zit er in ons drinkwater dat wij dat doen en in België al meteen helemaal niet?
Is dat een heel groot verschil ten opzichte van andere Europese landen?
In Nederland werken 75,3%, Marijn, als je het heel precies wil weten, ja, van de vrouwen in deeltijd. En dan staan we nummer 1 op de lijst van Europese landen.
Geen enkel Europees land waarin zoveel deeltijd wordt gewerkt.
Nee, dat is echt iets Nederlands.
En hè, je bent die serie gaan maken. Mm-hmm. Volgens mij is die zowel heel goed bekeken, maar was er ook nog iets anders bijzonder aan de hand. En dat was dat ongeveer iedereen die hem zag, die liet ook een reactie bij je achter. Hè? Want je hebt volgens mij nog nooit iets gemaakt waar zo waanzinnig veel reactie op kwam. Wat voor reacties waren dat?
Positief en negatief. Maar, en dat vond ik heel bijzonder, want dat had ik ook nog nooit meegemaakt, altijd of bijna altijd inhoudelijk. Dus aan de negatieve kant, vat ik dan even nu kort samen, was het, waar bemoei jij je mee? Hoe je arbeid en zorg verdeelt, dat is iets van een stel zelf, dat is privé. Dus dat gaat niemand wat aan, daar heb jij al helemaal geen serie over te maken. En aan de positieve kant, oh ja, wat hier moet ik veel meer en vaker mee bezig zijn. En van jonge meisjes ook, van ja, als ik straks ga samenwonen met mijn vriend, moeten we echt een gesprek hebben en moet ik het vast laten leggen. Dus het raakte iedereen op een bepaalde manier. En dat is misschien ook niet zo gek, want het is een onderwerp waar je, of je een man of vrouw bent, allemaal mee te maken hebt.
En je bent in de serie, hè, denk ik dat het best wel verwant ook aan je werkwijze. En misschien ook bij de actualiteitenprogramma's is bijna op een soort reportageachtige manier. Hè. Je geeft een soort exposé van verschillende mensen, hè. Je komt in gesprek met iemand die er in ieder geval het gevoel heeft, hè, een jonge vrouw die het gevoel heeft dat ze echt zelf heel bewust die keuze heeft gemaakt om deeltijd te werken. Maar je gaat ook de grens over en komt bij een Parijse vrouw die zich niet kan voorstellen dat ze ooit niet fulltime zou werken. Hè, in Frankrijk of in andere landen waar ze toch veel meer zorg ook uitbesteden aan een soort ingehuurde hulp. Hè,
of en waar het systeem ook heel erg is ingericht op werkende ouders. Mannen en vrouwen, dus lange schooldagen. Goed georganiseerde opvang voor de kleinste.
Ja, precies. Want dat is wat ik je wilde vragen. Hè. Je begint met het maken van zo'n documentaire of je maakt zo'n reeks. Omdat je signaleert dat er heel veel deeltijd wordt gewerkt. Wat is dit voor vorm van ongelijkheid? Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om.
Ja. Toen ik begon aan die serie, nou, was ik, zoals ik zei, nieuwsgierig. Maar ik had ook wel een soort aanname. Dat ik dacht, ja, vrouwen kunnen ook wel één stapje harder lopen. Of misschien iets minder waarde hechten aan die heilige balans werk-privé. Of daar in ieder geval niet zo bang voor zijn voordat je het hebt ervaren. En dus ik dacht, nou ja, we kunnen ook wel, de Nederlandse vrouw kan wel één tandje bijzetten. Maar ik kwam erachter tijdens die serie dat het zo simpel helemaal niet is. Want daarmee schrijf je het ook heel erg op het bordje van alle individuele vrouwen. Maar ik kwam erachter dat ons hele systeem, onze hele infrastructuur in de maatschappij, gebouwd is op een traditioneel kostwinnersmodel van mannen die werken en vrouwen die werken en zorgen. Of helemaal niet werken. In mindere mate. Maar in ieder geval, de vrouw is hoofdzorg. Ik kwam erachter dat al wil je als vrouw meer werken, en zelfs helemaal als je fulltime wil werken, dat je dan tegen de stroom op moet roeien en zwemmen. Want alles is erop gericht om jou thuis te houden. Meer dan 3 dagen kinderopvang in Nederland is gewoon not done. Dat is ten eerste heel duur. Maar
daar krijg je opmerkingen over.
Precies. Ook je eigen omgeving zal je daarop beoordelen. En dan is het ook nog zo dat in Nederland per kabinet die regels weer worden aangepast. Dus je kunt 1 kind krijgen in kabinet 1 en dan in 2 zijn de regels weer aangepast en betaal je heel veel meer of heel veel minder. Nou ja, nou voor de toeslagenaffaire hoeven we het al helemaal niet te hebben. Het is alles bij elkaar heel erg labiel, instabiel systeem. Dus als je dan toch 5 dagen wil werken, moet je een beetje toeren uithalen. Je wordt eigenlijk op een soort snelweg, op de snelweg van werk, sorteren de vrouwen op een gegeven moment voor op de afslag parttime werk. Omdat alles daarop is ingericht. En dat speelt ook een grote rol. Als je iedereen in je omgeving dat ziet doen, ja, dan is het makkelijker om dat ook te gaan doen. Die keuze die vrouwen daarin maken, ja, dat is een keuze tussen aanhalingstekens wat mij betreft. Want zo vrij is die keuze eigenlijk niet. Het gaat heel, je kunt denken van nee, wij doen het zo. Maar je wordt door de Nederlandse cultuur ook een beetje daarin gedreven, als een soort schapen in een grote kooi. Dus je kunt je afvragen hoe vrij die keuze is.
Ik moet aan denken aan afgelopen zondag luisterde ik naar jou op de radio. Je vertelde daar op de radio dat je net de Netflix-serie Made had gebingewatched, hè, waarin
een jonge moeder die wil uit een gewelddadige relatie stappen. En om dat zich te kunnen veroorloven, gaat ze werken als dienstmeisje. Want ze heeft letterlijk geen dollar om te besteden.
Er is een scène en daarin komen die jonge moeder, Alex. Die is tijdelijk, nou, vrij noodgedwongen is ze weer terug bij die
Geprobeerde
vriend. Jean. En zij zit met dat kind en zij wil eigenlijk, wil zij ook werken.
Ja. But I can't clean houses full time and watch Maddie.
Well, I'm with Dwight Monday through Friday, so who else is gonna watch her?
I need to work, Sean. I need to work so I can make my own money so that I can be independent.
Okay. Could you clean on the weekends? I'll watch Maddie.
I mean, that's just not gonna be enough money with you apprenticing all week.
I'm gonna pick up some shit at the bar.
En dan de stelligheid waarmee hij zegt, nee, ik moet werken.
Punt.
Punt.
Ja.
Zo gaat het dus ook.
Ja.
Veel.
Ja, ik moet werken. Ja.
Ja, toen, hè, uiteindelijk ben je nadat je die fantastische serie hebt gemaakt, mm-hmm. ben je doorgegaan met het onderwerp.
Ja.
Liet je niet los.
Ja.
En ben je er nog een boek over gaan maken. En dat boek is niet de serie. Het gaat verder.
Ja, ja.
Hoe ben je na je research dat je hebt gedaan voor de serie, hoe ging je toen verder voor het boek?
Ik heb zoveel reacties gekregen op die serie dat het onderwerp nog niet af was. Ik was weer op nieuwe ideeën gebracht. Er waren nieuwe thema's me aangereikt. Dus ik dacht, dat wil ik nog onderzoeken. En in de serie ga ik ook minder op mijn eigen ervaringen in. En in het boek heb ik daar iets meer de ruimte voor genomen. Mm. Nou, wat meer reflecteren, denk ik, dan in de serie. En heb ik, nou ja, wat ik net zei, dat ik in die serie er een beetje achter kwam, dat het niet alleen de vrouwen zijn die een stapje harder moeten werken, maar dat het het hele systeem is wat erop ingericht is om vrouwen vooral parttime te laten werken. Daar kon ik op verder. Dat was weer een nieuw vertrekpunt. Het gaf ook een ander perspectief.
Ja.
Waarbij ik nog steeds vind dat vrouwen misschien niet een stapje harder moeten zetten om te werken. Of minder de balans in de gaten moeten houden. Maar ik zou vrouwen wel willen aansporen om hun eigen situatie goed onder de loep te nemen. En als je besluit parttime te gaan werken, heel goed te beseffen wat de consequenties daarvan zijn. Ook op de lange termijn.
Ja, wat er ook best wel vaak op de loer ligt in deze discussie. Of bij het bespreken van deze problematieken. Misschien gebeurt dat nu zelfs hier bij ons. Hè, is dat je met jij of een van de onderzoekers die je sprak voor het boek. Mm-hmm. De argumenten van fix de vrouw noemt.
Ja, bijvoorbeeld. Vrouwen verdienen minder. Dat is een feit. Komt ook door deeltijdwerk, maar ook omdat ze anders beloond worden dan mannen. Ook al doe je hetzelfde werk, heb je dezelfde opleiding. Vrouwen verdienen gewoon minder. Door je hele carrière kan je dat 3 ton schelen. Dat is toch ongelooflijk?
3 ton.
Ja. Nou ja, niet te lang over nadenken. Maar er wordt vaak gezegd dat vrouwen beter hun best moeten doen. Vrouwen verdienen bijvoorbeeld veel minder dan mannen. Dat is discriminatie. Je krijgt minder betaald in sommige gevallen voor hetzelfde werk met dezelfde opleiding en ervaring. Soms ook door deeltijdwerk. Dan maak je minder promotie, dus minder hoog salaris uiteindelijk. En er zijn tal van redenen. Maar een argument is dan vaak, ja, vrouwen moeten beter onderhandelen in salarisgesprekken. Dus mannen zeggen gewoon, ik wil dit verdienen en anders kom ik niet. En vrouwen zeggen, nou, het zou heel fijn zijn als ik bijvoorbeeld, en dan gaan ze onder hun gedroomde bedrag zitten. Nou, er zijn allemaal cursussen voor, dat kun je allemaal leren hoe je dat beter doet. Dat is misschien ook handig, maar het is wel een voorbeeld van dat vrouwen zich moeten aanpassen aan de mannelijke norm. Je zou ook een soort heel ander salarisstelsel en onderhandelingsmodel kunnen bedenken. Want vrouwen zijn maar slechts de helft van de wereldbevolking. Waarom moet de ene helft zich aanpassen aan de andere helft? Ja. En dit gaat dan over geld, maar er zitten heel veel, op heel veel terreinen zitten mechanismen van fix de vrouw. En dat kom je overal tegen. Je merkt het niet zo, omdat er zoveel vrouwen werken.
Waar ben jij het tegengekomen?
Het meest persoonlijke, wat op individueel niveau, werkte ik bij Brandpunt, actualiteitsprogramma. Daar maakte ik reportages en die sprak je dan ook in, de voice-over. En ja, Brandpunt was het programma van de Nederlandse televisie decennia lang. En het was altijd een beetje, ja, moord en brandpunt werd het ook wel genoemd. Weet je wel, het ging altijd over heftige nieuwsgebeurtenissen. Dus de toon van de reportage was ook best staccato en urgent. En als ik nu reportages van mezelf terughoor uit die tijd, dan doe ik dat gewoon na of zo. Maar ik ging ook denken dat ik een beetje moest klinken als een man boven de 50 die op reportage was geweest en nu liet zien wat hij gemaakt had. Terwijl toen ik daar zat, ik weet het nog heel goed, was het niet bewust. Ik zat daar niet van, nou, ik ga nu mijn mannelijke collega's nadoen of de mannelijke cultuur hier. Helemaal niet, maar dat gebeurt vanzelf. En ja, ik denk dat het voor niemand goed is als vrouwen zich gaan gedragen als mannen. Daar schieten we echt niets mee op.
En wat zou er gebeurd zijn, denk je, als je dat niet deed?
Nou, waar ik voor vreesde, was dat er dan gezegd werd, ja, dat is te soft of dat is niet brandpunt. Want ja, zo vertellen wij onze verhalen niet. Mm. Dus ik was bang voor de afwijzing.
En zou je ook andere verhalen hebben verteld? Als het in wezen niet zo'n mannelijke blik had gehad, dat programma. Dat veronderstel je eigenlijk. Ja. De wijze van de wereld verslaan eigenlijk was door de ogen van de man.
Ja, nou, ik denk het wel. En ook dat zie ik pas met de kennis van nu. Want het programma bestaat niet meer. Het is van de buis gehaald. Ik denk dat een van de oorzaken daarvan is geweest, zie ik nu, is dat onze blik van de redactie op de wereld heel traditioneel was, zoals het altijd was geweest. Maar de wereld veranderde, er kwamen meer vrouwen bij Brandpunt werken, maar de blik van de redactie was nog steeds een hele ouderwetse.
Wat ik sowieso nog een heel interessant, wat je in het boek uitwerkt, is de moedercultus. Dat hardnekkige ideaalbeeld van wat een moeder zou moeten zijn. Wat dat ook betekent voor het werkende leven van de vrouw.
Nou, de moedercultus, zo noem ik het, gaat over het idee dat in Nederland er een heel sterk idee is. Een dominant idee over wat een goede moeder is. En mijn theorie is dat in Nederland het goede moederschap wordt afgelezen aan het aantal fysieke uren dat je met je kinderen doorbrengt. Dus hoe vaak sta je op het schoolplein? Wie brengt Pietje naar de zwemles? Of wie haalt hem op? Wie kookt er voor Pietje? Dat wordt allemaal heel erg meegewogen in het oordeel over een idee over moeder zijn.
Toen jij de serie aan het maken was,
ja?
Was er een regenachtige dag waarop je zo'n beetje struikelde over een boek dat in een plas ligt.
Ja. Dat was een boek van twee Amerikaanse auteurs uit 1985. En ik vond ook echt in een plas de uitgave uit 1985. Strategies for Working Women, of zo heette het. Ik weet even de titel niet meer uit mijn hoofd. En dat ging over hoe je als vrouw kunt overleven, tussen aanhalingstekens, op de werkvloer. Hoe je als vrouw carrière kunt maken, ondanks het feit dat dat carrièrepad gedomineerd wordt door mannen en ook ontworpen is voor mannen. Ja, en dingen die daarin stonden, die zou ik opnieuw nu in mijn boek zo onder elkaar kunnen schrijven. Want die gelden nog steeds.
Bijna 40 jaar later.
Precies. En nou, ik vond dat een hele opmerkelijke ervaring. Dus we zijn bijna 40 jaar verder en er is wat dat betreft heel weinig veranderd. Te weinig in ieder geval.
Nou, en dat vind ik hem fantastisch beschreven in de slotwoorden van het boek. Hè, waar je schrijft dat je hoopt dat over een jaar of 40 er opnieuw iemand is die struikelt over een boek in een plas, die dat dan thuis openslaat, blijkt jouw boek te zijn. En dat diegene dan dat dichtslaat en wegflikkert en denkt van nou, dit boek is achterhaald, want die ongelijkheid die het beschrijft, die is opgelost.
Ja.
Maar wat is er allemaal nodig om dit aan te pakken? Waar verder te gaan? Want het is natuurlijk niet zo dat we aan het begin hiervan...
Ik zou iedere vrouw willen adviseren met het stoppen van lezen, met het lezen van zelfhulpboeken. Dus dit jaren 80 boek ging ook over vrouwen en wat vrouwen moesten doen om te overleven op die werkvloer. Of hoe ze slimmer carrière kunnen maken. Nou, er zijn nog steeds van die boeken. Nice Girls Don't Get the Corner Office. Lean In van Sheryl Sandberg, die Facebook vrouw. Wij moeten niet veranderen. Het systeem moet anders. En ik ben er inmiddels van overtuigd dat je echte verandering... Ik bedoel, iedere vrouw kan echt kritisch naar zichzelf kijken en ook dingen zelf verbeteren. Maar het systeem moet ook op de schop. Want anders komen we nergens. En dan blijft het maar afhankelijk van steeds het werkende leven. Dat is, nou, hoe lang werk je in je leven? Een jaar of 40 of zo? Als we dat allemaal op individuele levens gaan projecteren, dan houdt die inspanning steeds weer op als diegene stopt met werken. En dan begint het eigenlijk weer van voren af aan. Want jonge vrouwen lopen weer tegen hetzelfde aan en moeten dat ook weer gaan oplossen. Maar als je het systeem verandert, dan kun je die ongelijkheid vanaf begin af aan voor generaties al wegnemen. En ik denk inmiddels dat daarvoor ingrepen van buitenaf nodig zijn.
Dus in die zin, wie hoop je dat er nu luistert?
Nou, de gehele formatie van het nieuwe kabinet en de informateur en de formateur. Want dat is, ja, nou ja, bijvoorbeeld, ik denk dat er een hele grote sleutel ligt bij ons opvang, of sorry, verlofssysteem. Dat gaat nu heel erg over vrouwen. En nou, vaders mogen dan nu 5-6 weken opnemen, als hun werkgever daarmee akkoord gaat. Maar dat moet veel, veel heftiger gebeuren. Dat moet eigenlijk zoals in Scandinavië gebeuren.
Veel gelijkwaardiger.
Ja. Geef mensen een jaar vrij en verdeel dat. Ja, en het is best wel vol regie. Want in Scandinavië moet je als man 4 maanden verlof opnemen als je een kind krijgt.
Ja, waardoor je ook voorkomt dat er een systeem ontstaat waarin de vrouw voor de werkgever een uitdagender
werknemer
is dan de man.
Want dat geldt dus voor allebei. Dus als jij solliciteert en een vrouw van jouw leeftijd, dan zijn er heel veel werkgevers die dat ook hardop eerlijk uitspreken. Ja, het kost gewoon meer geld als ik de vrouwelijke Marijn aanneem, want die gaat waarschijnlijk kinderen krijgen. Die ben ik dan 1 of 2 keer 4 maanden kwijt. Moet ik vervanging voor regelen? Gedoe. Terwijl als jij als jonge man ook geacht wordt een gezin te gaan stichten, dan weet je dat jij ook 4 maanden eruit bent. En dat heeft ook heel veel bewezen effecten voor het verloop van de carrières van de beide partners.
Hoe bedoel je?
Nou, dat als die zorg aan het begin gelijker verdeeld is, dan voelen beide partners zich vrijer om werk en zorg te combineren. Maar goed, ik ben toch wel optimistisch ook een beetje gestemd. Want naar aanleiding van al die reacties die die serie teweeg bracht, en ik hoop dus ook mijn boek, betekent het dat iedereen zich met dit onderwerp bezighoudt. Dat het echt op het puntje van de tong van heel veel mensen ligt. Dus het raakt iedereen. En in gesprek kom je verder. Blijft staan dat ik vind dat er van overheidswegen en door grote bedrijven en werkgevers ook moet worden ingegrepen. Maar dat gebeurt. Dat gebeurt al wel. Ik hoorde laatst dat bij ABN AMRO iedereen die daar vader wordt ook gedwongen, tussen aanhalingstekens, een verlof moet opnemen. Dus dat ze daar niet meer uitgaan van dat lossen vrouwen wel op.
Ja. Wat is er te winnen voor de man als het, als het zou lukken om om het systeem te veranderen?
Ik denk dat de man dan werkt in een omgeving die veel eerlijker is voor iedereen. En volgens mij wil je dat uiteindelijk. Mm. En ik denk dat wij nu, door het systeem zoals het nu is, heel veel talent buiten de deur houden. En daar wordt iedere organisatie of bedrijf of welke groep mensen dan ook, niet beter door. Je zou toch willen dat alle talent wat er in Nederland rondloopt bij jouw organisatie werkt. En door het systeem nu, en dat is niet zo zichtbaar, maar houden, dat zijn allemaal krachten of systemen die vrouwelijk talent buiten de deur houden, omdat ze geen zin hebben om te buigen voor dat systeem of er ten onrechte denken dat ze er niet in passen. Dat is er te winnen.
En nu maar hopen dat er in Den Haag geluisterd wordt. Waarom vrouwen minder werken dan mannen en dat ook jouw probleem is, is overal verkrijgbaar. Bijvoorbeeld bij je lokale boekhandel. In de volgende aflevering sluiten we het jaar af in stijl. Sandra Langerijs is de gast. Voor haar biografie van Erasmus ontving ze zojuist de Libris Geschiedenisprijs. De jury oordeelde dat het een boek is dat je omver blaast. Luisteren dus. Meer weten? Kijk op debezigenbij.nl/podcast en in de show notes voor meer informatie over onze gasten, hun boeken en deze podcast. Tot de volgende keer.
Wil je nog een koffie?
Ja.